Goedemorgen gemeente uit Deurne en omgeving. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom en ook de luisteraars thuis die deze dienst online volgen. Deze zondagmorgen gaat voor door meneer Gerard Nieuwburg, emeritus predikant uit Heidhuizen. De bloemen gaan als liefdevolle groet naar Kees Hogendoorn. We hopen dat hij spoedig opknapt. Volgende week zondag, de eeuwigheidszondag zoals we die noemen, hoopt voor te gaan dominee Martin Kroon uit Best. Zoals u op het scherm heeft kunnen zien, is er volgende week zondagmiddag in deze kerk een lezing over het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Na afloop wordt u een kop koffie, thee in het Terdegiushuis aangeboden. Ook een welkom trouwens, Rennie. Fijn dat je er weer bent, na zoveel tijd. Ja, hopelijk zien we jou wel vaker. Na het aansteken van de tafelkaarsen zingen wij intochtslied 215, versen 1, 3, 5, 6 en 7. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan. Ik verzoek u te gaan staan en blijven staan tot na het drempelgebed. Ik ben Patty Manuel, ouderling van dienst. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende fijne dienst toe.
Laten wij een moment stil zijn voor onze God. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. De Eeuwige houdt de wacht. De Eeuwige is met u, vrede. Wij bidden u, Eeuwige, dat wij ook vandaag weer ontvankelijk mogen worden voor het verhaal van uw blijvende aandacht voor mensen en uw voortdurende aanwezigheid in de wereld. Schepper van alle leven, wij komen hier bij u op verhaal, in het diepe besef van onze menselijke onmacht, midden in een wereld waarin zoveel lijkt te wankelen. Wij zingen de psalm van deze zondag 105, de versen 1 en 3. Wij bidden voor de nood van mensen in deze wereld. Eeuwige God, in uw wereld, bedoeld om het menselijk leven te laten schitteren, is onder vele miljoenen medemensen de nood hoog gestegen. En wij verheffen onze stem met die vele voor ons vaak naamloze medemensen die lijden en hun nood uitroepen, onder oorlog en geweld, onder wanhoop en machteloosheid, onder honger en dorst. En wij bidden u in het bijzonder voor mensen in Israël en Gaza, in hartverscheurende omstandigheden. In het bijzonder voor mensen voor wie in uitzichtsloze tegenstellingen alle hoop op ware humaniteit en verlangen naar gerechtigheid en vredelievendheid hebben laten varen. Wij bidden voor al die mensen die wanhopig zijn over het lot van hun geliefden, gegijzeld, gewond, gedood. Wij bidden met hen en met alle andere lijdende medemensen om een ommekeer in deze wereld, waarmee de blik weer gericht kan worden op het werken aan vrede en welzijn voor ieder mens, waarin alle aandacht weer kan uitgaan naar een goed beheer van deze aarde en naar een herstel van al wat verloren dreigt te gaan. Schenk ons de inspiratie en de kracht om met onze mogelijkheden echt medemens te willen en te kunnen zijn voor de ander. Zo bidden wij om uw ontferming, ook met ons lied, en zingen wij u ondanks alles ook de lof toe, want uw barmhartigheid reikt verder dan alle haat en geweld.
Kyrie eleison. Christe eleison.
Wij bidden het gebed van deze zondag. Eeuwige God, Gij die aandacht hebt voor alle mensen, gezegend zij uw naam. Wij danken u voor dit moment waarop we samen het leven dat we delen bezien in uw licht en een moment stilstaan, stil worden. Stilstaan bij en stil worden voor een stukje van dat grote verhaal waarmee u zich aan mensen verbindt. Spreek ons aan met woorden die wegen, opwegen, tegen alles wat in deze wereld geroepen en geschreeuwd wordt. Beziel ons met uw geest, die uitstijgt ver boven de muren en de groepsgrenzen die wij steeds opnieuw maar blijven bouwen. Zegen ons met bewogenheid voor medemensen, ontvankelijk voor uw nieuwe horizon van hoop, alle dagen van ons leven. Amen. Even een woord ter inleiding op de lezingen. Ik heb gehoord en ook gezien dat u vorige week met collega Marise Boon een mooie dienst hebt gehad met bijna dezelfde teksten als vandaag. Maar de uitwerking en de liederen vandaag zullen op enkele punten dan wel overlappen, maar er is ook verschil. Het thema van vorige week en deze week werd uiteindelijk prachtig verwoord in een televisieprogramma Buitenhof op zondag 29 oktober, jongstleden. Daar gaven rabbijn Avraham Soetendorp, inmiddels 80 jaar, en jongeren-imam Shamir Madar, 48 jaar, elkaar van harte een hand. Soetendorp vertelde daarop dat een jongen op een islamitische basisschool, waar hij was in het kader van verbinding maken, dat die jongen die hoorde dat hij Abraham heet. Hé, u heet Abraham. Dat is een profeet. Isaac en Ismaël waren toch zijn zonen? Cool, dan zijn we familie. Over dat thema gaan de lezingen en de overweging van vanochtend. We zijn familie. We luisteren naar de eerste lezing.
De eerste lezing is het eerste fragment over de geboorte van Ismaël, geschreven in hoofdstuk 16 van Genesis, versen 1 tot en met 16. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij Egyptische slavin Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld, en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed dunkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. De engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar hij het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep de Heer, die tot haar had gesproken, zo aan, u bent een God van het zien, want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daarom noemt men de bron daar Lachai Roy. Hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld en Abraham noemde de zoon die ze hem gebaard had Ismaël. Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. We zingen nu lied 804, De Heer heeft naar mij omgezien.
Wij lezen het vervolg uit Genesis 21 en 25. De Heer zag om naar Sara zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sara werd zwanger en ze baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd die God had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaac. En hij besneed Isaac toen deze 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Het kind groeide voorspoedig op en toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. En daarom zei ze tegen Abraham: jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat de zoon van die slavin straks deelt in de erfenis die mijn zoon Isaac krijgt. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem: je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt, moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van jou is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water en legde die op Hagars schouder en gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Beersheba in en doolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter en zelf ging ze een eindje verderop zitten op een boogschot afstand, omdat ze het niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. Maar God hoorde de jonge kermen, en de engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: wat is er, Hagar? Wees gerust, God heeft je jongen die daar ligt te kermen gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. En toen opende God haar de ogen en zag zij een waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen zodat hij voorspoedig opgroeide. En hij leefde als een boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit. En dan hoofdstuk 25 over hoe het verder ging na de dood van Sara. Abraham nam een andere vrouw, Ketura, en zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Abraham leefde 175 jaar. Hij stierf in gezegende ouderdom. Na een lang leven blies hij de laatste adem uit en werd met zijn voorouders verenigd. Zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem in de grot van Machpela op de akker van Efron, de zoon van de Hetiet Zogar, dicht bij Mamre, het stuk land dat Abraham van de Hetieten had gekocht. En daar ligt Abraham begraven, evenals zijn vrouw Sara. Na Abrahams dood zegende God Isaac, zijn zoon, die bij de bron Lachai Roy ging wonen. Tot zover onze lezingen. Wij zingen van lied 803 het derde vers.
Thank you.
Gemeente van Christus, lieve mensen, misschien hebt u dat ook wel eens meegemaakt. Wellicht in de eigen familie of in de bredere verwantenkring, dat er een familieverhaal verteld werd over die of die vader of moeder, tante of oom, nicht of verre neef. Een geschiedenis waarvan iedereen zo'n beetje de strekking wel kent. Sommige van die familiegebeurtenissen die gaan zelfs generaties lang mee in zo'n verhaal en die golven als het ware door de geslachten heen. En dan kan het gebeuren dat er één familielid als het ware zijn vinger opsteekt en zegt: nou, het zou kunnen dat het net even iets anders zit. Jullie vertellen het gebruikelijke verhaal, zoals dat altijd is doorverteld, maar er bestaat nog een andere versie. Een tegenverhaal, om het zomaar te zeggen. En dan volgt er dat andere verhaal dat jarenlang voor de meeste ongehoord onder de oppervlakte heeft gelegen en een strekking heeft die een ander en genuanceerd licht werpt op de gebeurtenissen. Je kunt iets soortgelijks in een andere context meemaken. Zo ontdekte ik in mijn middelbare schooltijd. Het was voor mij een openbaring toen ik hoorde hoe talloze mensen in de achterstandswijken van deze wereld bij het zien van de films van mijn helden, anders dan ik, zich identificeerden met de tegenspelers, met de antihelden, met de bad guys, vaak met een criminele tendens, die uiteindelijk in de gevangenis of op het kerkhof eindigden. En ik kon me toen niet zo goed voorstellen dat er mensen waren die zich herkenden in die filmfiguren aan de zelfkant van het leven. En zich eigenlijk identificeerden met de losbollen in deze samenleving. Als slachtoffers van de good guys. Je kunt dus bij wijze van spreken bij een film zitten naast iemand die in diezelfde film een ander verhaal ziet. Een tegenverhaal, een contranarratief, zoals dat ook wel genoemd wordt. Wel nu, het familieverhaal van aartsvader Abraham en de aartsmoeders Sarah en Hagar met hun beide zoons. Dat verhaal draagt alleen al aan de oppervlakte een geschiedenis met grote gevolgen. Want in dat verhaal ligt immers de ontstaansbron van het Jodendom. Maar het is als bron vervolgens ook geclaimd door die twee latere godsdiensten, het christendom en de islam. En daarmee is het van tijd tot tijd ook tot bron van onderling conflict geworden, soms tot bloedens toe. Dit verhaal is in de geschiedenis gebruikt om een wij en een zij te scheppen. Moslims en Joden zien beiden Ismaël als de stamvader van de islam. Maar moslims zien het verhaal in de Hebreeuwse Bijbel als een Joodse verdraaiing van het origineel. Want, zo menen zij, Ismaël is en blijft de oudste, is als eerste besneden en in hem is de islam de legitieme opvolger van de godsdienst van Abraham. Nou, bij het christendom ligt het nog complexer. Als je de theologie van Paulus neemt, die eveneens een ware lijn claimt vanaf Abraham. Een ware lijn voor de volgelingen van Jezus Christus. Uit wat nu blijkt, echter, dat er onder de oppervlakte een ander verhaal sluimert over Ismaël en Isaak. En we wandelen vandaag mee met die hoofdpersonen en zien dan allereerst in de vertrouwde versie van het verhaal al hoe de eeuwige, de God van alle leven, meestal heel anders werkt dan mensen gewend zijn. De oudste zoon, zoals Ismaël, met de oudste rechten, vormt normaal gesproken de erflijn naar de latere geslachten. Maar aan deze vanzelfsprekendheid wordt voorbijgegaan door de onvanzelfsprekendheid van God. Die keert de rollen om in een herhalend Bijbels thema. Allereerst is het de onvruchtbare die tegen alle verwachting in het beloofde kind baart. God volgt niet de voor de hand liggende natuurlijke gang van zaken. En vervolgens wordt de oudste en de sterkste, Ismaël, van Gods wegen gepasseerd voor de jongste en de zwakste, Isaak. En als christenen, menen wij, staan wij met deze vanzelfsprekendheid aan de goede kant. Namelijk die van Sara, Abraham en de uitverkoren Isaak. Dat zijn de wij, zo hebben we door de eeuwen heen gemeend. En daarmee staat Hagar en wellicht de in onze ogen verworpen Ismaël per definitie aan de foute kant. Dat zijn de zij. Wel nu, als je leest en herleest, dan staat er weliswaar geschreven dat Isaak van Gods wegen wordt verkozen boven Ismaël, maar er staat nergens dat Ismaël verworpen wordt. Misschien door Sara, die hem en zijn moeder wegjaagt, alsof het ongedierte is. Maar zo niet God zelf. Integendeel, er staat tot 4 keer toe dat de eeuwige God Ismaël rijkelijk zal zegenen met een groot nageslacht en een rijke zegen. En dan duikt zelfs het getal 12 op in die zegenbelofte. 12 stamvorsten, nou ja, dat lijkt helemaal op de zonen, de 12 zonen van Jacob. Abraham, die geeft weliswaar gedoogsteun aan de uiteindelijke verbanning van Hagar en Ismaël door Sara, maar dat gaat niet bepaald van harte. Er staat, dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. God geeft Sara haar zin, maar laat Hagar en Ismaël absoluut niet los. Lachai roi betekent bron van de levende die mij ziet. God ziet Hagar in haar diepe nood. Ismaël betekent God hoort. God hoort die jongen die stervende is. De familiewegen mogen dan uiteengaan, maar de eeuwige gaat niet alleen maar mee met de uitverkorenen. Wij zien in Sara de aartsmoeder en in Isaak de zoon van Gods belofte en verbond en in Abraham de aartsvader die met zijn roeping door God zijn land verlaat en trouw de belofte navolgt. Maar door het portret van deze stamfamilie van de drie monotheïstische godsdiensten, dat in het verhaal wordt geschetst, loopt ook een lijntje van compleet ongelovige reacties van Abraham en Sara. Er is hun binnensmondse lach om die onrealistische belofte van God. Een zoon in de ouderdom. En het is ook het verhaal van intense jaloezie en wreedheid van Sara jegens wie zij ziet als haar rivalen. Er wordt ook de onverschilligheid bij Abraham geschetst over het lot van die zwangere Hagar die de woestijn in moet vluchten. En het verhaal schildert pijnlijk het onbeschrijfelijke lijden van Hagar en Ismaël, de woestijn ingejaagd. En tenslotte is het bovenal het verhaal van de eeuwige die onverstoorbaar voortgaat met zijn belofte aan wie verkozen is, zowel zijn belofte aan wie niet verkozen is. God laat geen mens vallen. Niets menselijks is deze leden van deze familie vreemd. En dat is de rabbijnen in de diaspora na de verwoesting van de tempel, de opvolgers van Israëls profeten. Dat is hen natuurlijk ook opgevallen bij het lezen. Het waren deze Joodse wijzen die zich na het vaststellen van de kanon van de Hebreeuwse Bijbel rond het jaar 100, vooral zich toelegden op de uitleg van de schriften. En die uitleg werd onder andere opgetekend in verhalen, midrashim, korte aanvullende verhalen die de tekst verhelderen en die de gaten die er soms vallen en de onbegrijpelijkheden proberen op te vullen en te harmoniseren. En bij het bestuderen van deze Abraham-verhalen viel de rabbijnen een paar hobbels op. Vreemde verhaalfragmenten waarvoor ze een verklaring zochten. Ik las daarover in dat schitterende boek van rabbijn Jonathan Sacks over hoe wij de confrontatie kunnen aangaan met dat wij en zij in het religieus geweld. Dat boek dat heet Not in God's Name. Niet in Gods naam. Een belangrijke bron voor deze preek. Het eerste mysterie dat de rabbijnen opviel, dat is dat je zou verwachten dat Lachai Roy, die plek na de dood van Sara, maar misschien ook daarvoor, vooral ter sprake komt bij Ismaël. Want dat was de plek waar zijn moeder bij die bron vertoefde en door God gezien en gehoord werd. Je zou verwachten, daar ligt een lijntje tussen Lachai Roy en Ismaël. Maar wij lezen tot twee keer toe dat er bij Isaac sprake is van een band met Lachai Roy. De eerste keer is het namelijk de plek waar hij ogenschijnlijk toevallig net vandaan kwam, op het moment dat hij zijn aanstaande vrouw Rebecca tegemoet gaat. En ten tweede is dat notabene de plek waar hij gaat wonen, als zijn vader Abraham overleden en begraven is. Zo lazen we zojuist. Het onbegrijpelijke ervan is dat Lachai Roy verbonden wordt met Isaac. Wat doet hij daar nu ineens tot twee keer toe? Een tweede waar je over kunt verbazen, dat is wat we lazen over Abraham. Na de dood van Sara. Waar komt het nu toch ineens vandaan dat deze aartsvader, die zo'n lange weg is gegaan, tot en met de begrafenis van Sara, daarna niet gewoon de rust ingaat en in vrede komt te sterven, maar dat daarentegen onverwacht, als uit het niets, hij met een nieuwe vrouw op te proppen komt, in de gestalte van Ketura. En Abraham met haar, nog een hele lading kinderen krijgt. Wie is deze Ketura in vredesnaam? En een derde raadselachtig moment komt bij de dood en de begrafenis van Abraham. Bij dat graf in de grot van Machpela, waar ook Sara haar laatste rustplaats heeft, blijken plotseling Ismaël en Isaak gebroederlijk samen hun vader te begraven. Hoe dat zo? Hun wegen waren toch uiteen gegaan? Ze waren niet meer on speaking terms? Nou, de rabbijnen hebben gelezen en herlezen tot zij een in hun ogen begrijpelijke verklaring vonden voor deze onbegrijpelijke fragmenten. Allereerst vertellen ze dan in een midrash over dat moment dat Abrahams knecht Eliezer de reis onderneemt om in Nagor voor Isaac een vrouw te zoeken uit Abrahams stam. Want Isaac trekt dan naar Lachairoi. Isaac denkt vooruit, zo vertellen de rabbijnen. En hij vraagt zich af, ja, kan ik wel rustig bij mijn vrouw gaan wonen, terwijl Abraham helemaal alleen achterblijft? Daarom zoekt Isaac in Lachairoi, jawel, Hagar op, die daar woont. En hij doet, nu zijn moeder Sara is overleden, een poging om Hagar en Abraham met elkaar te verzoenen. Zo wordt duidelijk waarom hij in Lachairoi verbleef toen Eliezer met zijn bruid Rebecca terugkeerde uit Nagor. Aldus het verhaal van de rabbijnen. En ze gingen in hun midrash nog een stap verder. Met een bekende werkwijze, namelijk dat als je een onbekende persoon in zo'n Bijbelverhaal tegenkomt, dan wordt dat in zo'n verhaal vaak geïdentificeerd met een andere bekende persoon uit de Bijbel. Wie was Ketura dan? Nou, Hagar zelf. Zij heette nu Ketura omdat haar daden geurig waren als wierook. En wierook is ketoret in het Hebreeuws. Zo krijgt dus dat tegenverhaal schitterend vorm. Het contranarratief komt van onder de oppervlakte tevoorschijn. En Isaac slaagt blijkend dit hernieuwde huwelijk in zijn verzoeningspoging en er volgt nog een gezegende periode voor Abraham en Ketura. En de gedachte daarachter is dat nog Abraham, nog Isaac vrede had met die verbanning van Hagar en haar kind. Bij het leven van Sara werd dat geparkeerd. Uit respect voor deze aartsmoeder en uit respect voor God die dit had toegestaan. Maar na de dood van Sara komt er een weg vrij voor herstel. En tenslotte wordt er dan in de rabbijnse literatuur nog iets toegevoegd. Een verhaalfragment over Ismaël en Isaac dat waarschijnlijk werd geschreven in de vroege periode na het ontstaan van de islam.
in het tijdperk van de Omayyaden, de dynastie van het islamitisch kalifaat, tussen 1660 en 750. Ismaël is natuurlijk een centrale figuur in de islam. Maar lang voor het ontstaan van de islam en het ontstaan van de Talmud en de Mishnah waren er vele Joodse rabbijnen die Ismaël heten. En dat zou onwaarschijnlijk zijn geweest als Ismaël in de Joodse traditie een afgewezen en verworpen figuur zou zijn geweest. En deze toevoeging benadrukt dat. Ismaël ging in de woestijn van Paran wonen, zo lazen we. En Ismaël, zo breidt de Midrash daaraan vast, liet de vrouw Aisha ophalen en trouwde met haar. Zij kwam van de vlakte van Moab. En 3 jaar later ging Abraham op bezoek bij zijn zoon Ismaël. Hij arriveerde midden op de dag en trof bij het huis de vrouw van Ismaël aan. Waar is Ismaël? Vroeg hij. Oh, hij is dadels gaan zoeken in de woestijn. Antwoordde ze. Geef me wat brood en water, zei Abraham. Dat heb ik niet, antwoordde ze. En hij zei tegen haar, als Ismaël terugkomt, zeg hem dan dat er een oude man uit Kanaan voor hem is langsgekomen en dat hij gezegd heeft, de drempel van het huis hier is niet goed. Toen Ismaël terugkeerde, vertelde zijn vrouw hem dat verhaal en hij begreep die geheimtaal. En hij scheidde van haar vanwege haar voor die dagen brutale ongastvrijheid. En toen stuurde zijn moeder iemand naar het huis van haar vader en die nam een vrouw voor hem mee, Fatima. 3 jaar later ging Abraham opnieuw op bezoek bij zijn zoon. Hij arriveerde midden op de dag en trof bij het huis de vrouw van Ismaël aan. Geef me wat water en brood, zei hij. En zij haalde water en brood en gaf hem dat. En Abraham stond op en bad de heilige aan en het huis van Ismaël werd gevuld met al het goede. Toen Ismaël terugkeerde, vertelde zijn vrouw hem over dit alles en toen wist Ismaël dat zijn vader nog altijd van hem hield. Ismaël moet al die tijd in de veronderstelling geleefd hebben dat Abraham niet meer van hem hield, hem verstoten had. En nu wist hij dat dat niet zo was. Hij ontving de zegen van zijn vader. Deze midrash is geschreven in een tijd waarin de tegenstelling tussen Jodendom en islam op scherp stond. En het maakt expliciet dat er vanuit de rabbijnen alle ruimte is gegeven aan Gods zegen voor Ismaël, naast de zegen voor Isaac. Met Gods keuze voor Isaac wordt Ismaël niet verstoten. Ook hij is een geliefde zoon van Abraham, die weliswaar een eigen weg gaat. De keuze van God voor de een impliceert niet zomaar de afwijzing en de verwerping van de ander. Dat is de Bijbels legitieme boodschap van de rabbijnen uit de 8e eeuw. Broers en zusters kunnen blijkbaar in vrede samenleven, ook al gaat ieder een eigen weg. En dat geldt ook voor de godsdiensten die Abraham als stamvader en de eeuwige als God hebben. Amen. Thank you. ga u voor in dankzegging en voorbeden. En laten we steeds iedere gebedsintentie die eindigt op zo bidden wij, beantwoorden met dat adem van God vernieuw ons bestaan. Laten wij bidden. Dank, eeuwige God, dat wij ons opgenomen weten in de wereldwijde mensheid waarmee u begaan bent. En dat u altijd weer een streep wilt halen door alles wat breuk en scheiding brengt onder mensen. Help ons om in die geest van ruimhartigheid ons leven van alle dag vorm te geven en onze medemens open tegemoet te treden. Zo bidden wij.
God, vernieuw ons bestaan.
Eeuwige God, wij bidden voor mensen die onrechtmatig verstoten zijn uit hun gemeenschap. Of dat nu hun familie is, of hun religieuze gemeenschap, of hun lokale gemeenschap. Of dat nu is vanwege opvattingen of geaardheid die afwijken van wat gebruikelijk is. Of dat het is vanwege uiterlijk, huidskleur of ras. Of dat gewoon iemand ooit een keer de fout is ingegaan. Dat mensen een gezindheid mogen hebben van openheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, van zelfrelativering en van de bereidheid om de ander tegemoet te komen. Laat in deze wereld, die zoveel onverschilligheid toont, zoveel agressie en geweld kent en zo aan het verharden lijkt, laat in deze wereld uw geest waaien. Geest van medemenselijkheid, geest van bescheidenheid, van gemeenschapszin. De geest die mensen leert voorbijzien aan bezit en macht en eigenbelang. De geest die mededogen ademt en ons leert om onszelf gewonnen te geven aan een bevrijdend bestaan. Zo bidden wij.
Adem van God, vernieuw ons bestaan.
Wij bidden, o God, voor ieder in onze gemeenschap die een moeilijke periode meemaakt. Wij bidden voor allen die worstelen met ziekte, naar lichaam of geest, en voor wie leven in gezondheid niet meer vanzelfsprekend is. Wij bidden dat u ons steeds maar weer opnieuw oog geeft voor de ander, die in haar of zijn persoonlijk leven om welke reden dan ook door een dal gaat. Wees ons tot reisgenoot, tot metgezel, tot gesprekspartner. Beziel ons door uw geest, persoonlijk en als gemeente. Zo bidden wij.
Adem van God, vernieuw ons bestaan.
En schenk ons uw aandacht in een moment van stilte, als wij ons hart voor u openen. En hoor ons als wij bidden met de woorden van Jezus, onze Vader, die in de hemel zijt.
De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede is bestemd voor het werk van de diaconie. En de uitgangscollecte is voor ons eigen kerkenwerk. Na de dienst bent u zoals gewoonlijk van harte welkom in het Terdinkjeshuis voor een praatje onder een genot van een kop koffie of thee.
Ga in vrede weer uw leven in, want die elk van ons tot leven riep, de hemel en de aarde schiep, geeft jou en mij de zegen in al ons denken, spreken en doen. De eeuwige zegent je met het water dat jij de dorstige geeft, met jouw brood voor wie er honger heeft. De eeuwige zegent je in de zieke die met jouw aandacht leeft, in de vreemdeling die jij welkom heet, in de zuster, de broeder die een andere weg gaat. De eeuwige zegent je met woorden die in wijsheid met je meegaan, met vuur dat steeds je hart verwarmt, met licht dat over je leven schijnt. En met de geest die de hoop in jou levend houdt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.